Een prachtig lied. Heerlijk om naar te luisteren. Jammer dat we niet meer mee mogen zingen. Maar toen ik daar zo naar te luisteren zag, dacht ik... misschien is het goed om het gewoon eens te zeggen. Gewoon met elkaar. Dat klinkt een beetje gek, want normaal doe je dat met muziek. En dan zeg je ook al die dingen samen, geloofsbelijdenis. Maar dat we samen gewoon zeggen, ik weet hoe goed mijn God is. Zullen we eens proberen? Is dat een beetje, ja, is misschien een beetje gek. Maar om het gewoon jezelf eens uit te spreken. Hè? Door het zingen, dan kun je soms diep in je lijf voelen. Dan kan het misschien met, als je het uitspreekt. Als je niet mee wil doen, geen enkel probleem. Maar het zou mooi zijn als met elkaar gewoon zeggen. Dan doen we even 1, 2, 3 en dan. Ik weet hoe goed mijn God is. Ja? 1, 2, 3. Ik weet hoe goed mijn God is. Nou, of je dat nou zo meedoet of niet. Ik hoop dat je het weet. En als je dat nog niet weet, hoop ik dat je in de rest van deze dienst daarvan onder de indruk mag komen. Het is fijn om jullie weer te zien. Een hoop bekende gezichten. Ook een paar voor mij nieuwe gezichten. En mijn naam is Egbert van Ree. Ik kom uit Almelo. En ik heb mijn vrouw dit keer meegenomen. En we hebben 3 kinderen. En we moeten verder weten. Nou ja, ik denk dat is wel genoeg, toch? Ja, lijkt me ook. Ja, een nieuw maandthema. Advent, de eerste advent. Het eerste lichtje brandt. Op weg naar kerst. Waarin de wereld het ware licht ziet. Jezus Christus. Nieuw leven dat zichtbaar wordt in liefde. Ik denk dat dat het woord is wat dat nieuwe leven samenvat. En die liefde, daar gaan we vanmorgen over nadenken. De liefde van Jezus Christus. En normaal heb ik een PowerPoint die ik gebruik om mijn, mijn preek zeg maar een beetje samen te vatten. Maar er is iets wat mij niet lukt digitaal. Dus ik denk, ik ga even terug in de tijd. Nog voordat we een projector hadden. Wie heeft dat nog meegemaakt? Een overheidsprojector. Met die doorschijnende papiertjes en dan nog zo'n lichtbak eronder. En dan prachtig. Maar dit is nog ouder. Wie weet nog wat dit is? Heb je het wel eens gezien? Dit is totaal nieuw, hè? Dit is alles anders. Heb je het wel op school gezien? Oké, toch nog. Ja, ik ben al 42, dus ik ben echt opgegroeid met een flip-over. Ja, dit is een flip-over, lieve mensen. Totaal niks technisch aan. Maar het is wel heel smart. Dus, het thema. Nee, inderdaad, je hebt geen batterij nodig. Alleen een goed werkende stift. En dat is op zich wel ook wel eens een probleem. Maar deze doet het aardig goed tot nu toe. Nou, dat is denk ik nog wat te lezen. Een groot nadeel van de flip-over is, en ik zelf, ik ben niet zo'n goede schrijver. Dit gaat ook heel goed. Je zult zo meteen merken als ik dan bezig ben dat het steeds minder leesbaar wordt. Maar goed, ik zal in elk geval vertellen wat ik schrijf. Dus dan weet je in elk geval wat er staat. Jullie zullen wel merken waarom ik een flip-over nodig ga hebben. Waar we deze prachtige liefde gaan onderzoeken is in Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5 van 5 tot en met 10. Ik kan ook eens dat ik tot 11 gedaan heb, dat weet ik eigenlijk niet meer. Kunnen jullie dat zeggen, tot welk vers ik het gedaan heb? Tot 10, hè? Ja, toch wel. Ja, officieel is nog 1 vers in het pericoop, maar het eindigt wat mij betreft bij 10. We vallen natuurlijk midden in een heel betoog van Paulus. Hij is aan het schrijven aan de christenen in Rome. En in de eerste 5 versen van dit hoofdstuk heeft hij gesproken over de hoop. De hoop die in ons is, die ons volharding brengt. En die hoop, zegt hij, is geworteld in de liefde. Zo begint onze tekst. Vers 5. En de hoop beschaamt niet, oftewel stelt niet teleur. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn? Nou, tot zover. De hoop geworteld in de liefde. De liefde als bodem van de hoop die ons levend houdt. En wat voor een liefde is dat? Een onvoorstelbare liefde die zoveel verder gaat dan wat een mens ooit op kan brengen. In vers 7 probeert hij dat uit te werken. Dan zegt hij, een mens, ja, in zijn liefde wil hij wel sterven voor een goede. Voor een goed mens. Of voor een rechtvaardige. Daar wil hij nog wel voor sterven. Iemand die hij van hij weet, die is goed. Die heb ik lief. Maar Christus' liefde is zoveel meer dan dat. Want er staat, hij heeft zijn liefde gegeven voor goddelozen. Voor krachtelozen. En er zijn vier woorden in deze tekst die de mensheid als het ware beschrijven. Dat is de eerste die we zien is de krachtelozen. Nou, krachtelozen staat daar. Een ander woord, en een krachteloze, ja, wat is dat? Wat is een krachteloze? Is iemand die geen kracht in zichzelf heeft. Nou, en dat betekent niet een of andere slampamper, zeg je dat zo? Geen watje van doetje. Het is een geestelijk woord. Iemand die krachteloos is, is niet in staat om zichzelf te veranderen. En dat is hoe God naar de mens kijkt zonder Christus. Je kunt het niet zelf. Je bent krachteloos vanuit jezelf. Nou, het oordeel wat God uitspreekt over een mens zonder Christus. Dat zijn nogal grote woorden, hè? En het volgende woord wat er staat in vers 6 is... goddelozen. Nou, wat zijn dat? Goddelozen in ons spraakgebruik, dat zijn de mensen die echt fout zijn, hè? Dat zijn de echte slechterikken. Dat zijn echte goddelozen. Maar... God zegt, een goddeloze is iemand die godloos is. Dat is wat een goddeloze is. Iemand die zonder God wil leven. Dan ben je goddeloos. En daar kan wel een heel slechte levensstijl uit voortkomen. Maar dat zijn soms ook prachtige mensen. Hele liefdevolle mensen. Maar op het moment dat iemand zegt, ik wil niet bij God horen. Ik wil niets met die God te maken hebben. Wordt hij een goddeloze. Nou, wat komen we nog meer tegen in de tekst? In vers 8 zien we het woord zondaars. En wat is een zondaar ook weer? Ook zo'n bekend woord, ook in een spraakgebruik in Nederland nog wel, gebruiken we het woord zondaar. Letterlijk een doelmisser. Iemand die het doel mist waarvoor hij hier op aarde is gezet. Dat is de kern van zonde, van zondig zijn. Op aarde gezet om voor God te leven... En de mens kiest ervoor om langs God heen te leven. En zo zijn doel te missen. En ook daar komen zonden uit voort. Verkeerde dingen. Maar het hart van dit alles is dat we de verkeerde doelen stellen. Niet God voor ogen houden, maar onszelf. En tenslotte zien we nog in vers 10. Ook een heftig woord. Vijanden. Nou, dat weten we wel, een vijand. Iemand die met je vuist staat te schudden. Nou, een mens die God niet wil. Je zult misschien denken, nou ja, als ik God niet wil, sta ik meteen met mijn vuist te schudden. Ik ben niet meteen een vijand. Ja, dat merk je op het moment dat God iets gaat zeggen wat jij moet doen in je leven. Dan merk je dat je vijand bent van God. Dat als God zegt, zo wil ik dat je leeft. En je zegt, dat wil ik niet. En dan wil je je onttrekken aan hem. En dan komt er vijandschap. Nou, geen mooie woorden. Dit zijn... woorden waarvan de meeste mensen denken, hoe, help, wegwezen hier. Die wil je toch niet ondervallen onder deze categorie. Maar het wonder van de liefde van Jezus Christus is dat hij zegt, nou, dat een beetje een hartje? Ja. Een appel? Nou, ik hou van appels. Liefde, klopt, ja. Kun je hier iets bij voorstellen wat dit betekent? Christus die zegt, ik hou van mensen die hun vuist opheffen naar mij. die me verachten, die mij negeren, die voortdurend doen wat ik niet van ze vraag. En dat hij zegt, ik hou van je. En we hebben gezien waar die liefde uit bestaat. Het kruis. Dat is hoe hij zijn liefde liet zien, lezen we in deze tekst. Hij is voor goddelozen gestorven, staat er in vers 6. Christus kwam naar deze wereld, ontmoette de mens die hem niet wilde. Die hem bij zijn armen pakte en hem aan een kruis sloeg. En daar hing hij. En hij keek daar, spreekwoordelijk, elk mens in de ogen. Iedereen keek hij in de ogen en zei, ik hou van je. Ook jij die naar de hoeren gaat. Ook jij die een overspeler bent. Ook jij die liegt. Ook jij die iemand anders pest. Ook jij. Ik hou van je. Kun je daar iets mee voorstellen? Bij die enorme liefde dat Jezus daar hangt. Pijn in alles van zijn lijf. En dat zijn ogen enkel liefde uitspreken over zondaars. Over mensen die hem niet willen. Ik hou van je. Ik hou van je. En daar hing hij. Hangend tussen hemel en aarde. Verlaten van God en mensen. Overstromend van liefde. Dat is liefde van Jezus Christus. En dat is toch bijzonder. Als je daar toch over nadenkt. Dat God houdt van mensen die hem de rug toekeren. Blijvend. Voortdurend. Maar die liefde is dan nog niet klaar. Want verbazingwekkend genoeg, in vers 9 en in vers 10 zien we een woord staan. Ja, je zit op je stoel, hou je vast. Want het is gewoon zo groot. Daar staat het woord veel meer. Of hoeveel te meer. Christus houdt van zondaars. Maar er is iets wat nog veel verder gaat, na het kruis. Veel meer zullen wij leven. Wij zullen behouden worden van de toorn, staat er in vers 9. Wij zullen leven, zegt vers 10. Er gebeurt iets fundamenteels anders met die liefde na het kruis. Dat dan precies? Want is die liefde dan anders na het kruis dan voor het kruis? Nou ja, in zekere zin natuurlijk niet. Het hart van liefde blijft hetzelfde. Maar de manier waarop je hem ontvangt is totaal verschillend. Wat gebeurt er als je een van deze mensen bent en je ontmoet Jezus Christus hangen aan het kruis. En je kijkt hem werkelijk in de ogen. En je weet van jezelf, ik heb het verprutst. Je kijkt de schepper van hemel en aarde in je ogen. En die zegt, ik hou van jou. Wat doet dat met je? Op het moment dat je weet, ik schiet tekort. Toch, je krimpt in elkaar. Die liefde die doet je verschrompelen, die doet je knielen. Die zegt, Heer help, hoe kunt u zo van mij houden? Ik ben dit. Ik heb niets om u te behagen, ik heb niets om u plezier te geven. Ik ben een zondaar. Maar die liefde komt op je af en die breekt je. De liefde voor het kruis is een liefde die je breekt. Om het nog scherper te zeggen, die doodt jouw oude mens. Je krimpt in elkaar als mens. En dan gebeurt er iets bijzonders. In vers 9, vers 10 zien we het woord staan wat in één keer alles verandert. Die had het erachter moeten. In vers 10 zien we dit woord. Ik zei al, ik kan niet schrijven. Er staat dat we gerechtvaardigd worden. We worden rechtgezet voor God. We kunnen God recht in de ogen aankijken. Omdat onze zonde van ons afvalt. Onze oude mens sterft en we kunnen God in de ogen kijken. We worden verzoend. Alles wat er aan ons kleeft wordt weggedragen. En dat gebeurt op het moment dat we dat kruis als het ware aanraken. Als we daar komen. En dan verandert die liefde niet meer in dat je in elkaar wilt kruipen en weg wilt kruipen. Oh, niet te geloven dat God van mij kan houden. Dan wordt die liefde juist wederkerig.
En dan word je, doordat je recht in Gods ogen kunt kijken, en dan niet meer weg wilt kijken, maar dan kijk je in de ogen zoals je je geliefde in de ogen kunt kijken. Oh, heerlijk! Dit is liefde. Dit is leven. En toen ik aan dat woord over nadacht, ja, nu ga ik iets doen wat niet in de tekst staat. Ik weet niet of het lukt om het goed te tekenen. Hoor hem al. Nou, is dat? Dit kan ik dus niet digitaal. Dus ik denk, dit moet ik op de flip over doen. Een huis. Dat kruis, dat wordt de deur door die rechtvaardiging, door die verzoening naar Gods huis, waar veel meer is. En wat is dat veel meer dan? Nou, we hebben net in de tekst gelezen, leven. En wat is het voor leven? Nou, overvloed. Oh, niet te veel bewegen. Maar het is het huis van... we zijn Gods kinderen. Daar. We zijn aanvaard. We zijn geliefd. We zijn vergeven. We zijn heilig. Veilig, mooi. Oh. En behouden. Nou, we zullen het huis helemaal vol kunnen krijgen. Dat is het mooie van Gods huis. Het is barstensvol met liefde die totaal anders is dan deze liefde. Het is een liefde die je niet meer afbreekt, maar die je opbouwt. Een liefde die voortdurend nieuw leven daarbinnen brengt. Wat zei je nog? Een nieuwe toekomst, ja, zeker. Oh, dat wordt een beetje heel vol. Nou, super. En dit is iets cruciaals. Ik heb heel lang in mijn leven geloofd dat wij ten diepste tot onze dood een zondaar zouden blijven. En ik weet niet of mensen dat hier ook zo geloven. Er zijn hele theologieën die dat zeggen. Een groot deel van de kerk in Nederland, laten we zeggen de wat zwaardere kant in ons land, die zeggen dat. We blijven een zondaar tot onze dood. En ik denk dat komt omdat het gebaseerd is op het, als je kijkt naar je leven, ja, we blijven zondigen. Dat is denk ik een feit. We zullen nooit zonder zonde komen te staan. Maar zonde gaat ons niet meer definiëren als we één keer voorbij die deur van het kruis zijn en in het huis van God zijn. Want dan zijn we een nieuw mens, een nieuwe schepping. En dan worden we een heilige. Dan worden we een kind van God. En dat is een feit. Dat kan nooit meer veranderen. Je kunt niet meer teruggaan naar deze fase. Heel veel christenen zeggen dan, ik moet weer terug naar het kruis. Ja, als er weer na het eind van een dag, dan vraag ik weer vergeving. Moet ik weer terug naar het kruis. Ik weet niet of je het op die manier goed zegt. Kijk, terug naar het kruis betekent niet dat je weer opnieuw, zeg maar, hier eerst weer staat. En dat je eerst weer je zonde allemaal moet beleiden en alles weer helemaal vergeving vragen. En weer in de schuld en in de schaamte moet ronddolen, zeg maar. En dan zegt God, nou inderdaad, ik heb je vergeven. Je mag weer opnieuw in mijn huis terugkomen. En op het moment dat je weer zondigt, ga je weer uit het huis. Ik heb dat wel heel lang gedacht. Ik ging het weer mis. En dacht ik, oh, ik sta hier weer. En ik ben niet de enige. Ik heb inmiddels al heel wat jaren ervaring om het met spreken met mensen in de kerk. Er zijn veel mensen die ten diepste niet durven geloven dat ze hier thuis horen. Maar die in hun leven ervaren. Ja, maar kijk dan toch eens naar mij als christen. Ik heb niet genoeg stille tijd. Elke dag weer denk ik, oh, ik heb weer niet genoeg tijd met God besteed. Ik getuig niet genoeg van mijn geloof. Echt, ik durf eigenlijk niet te getuigen van mijn geloof. En je moest dus weten wat voor een zonde nog in mijn leven is. Zonde die niemand anders weet. En dan vertellen ze dan bijvoorbeeld aan mij. En dat is vertrouwd. Ik kan toch niet werkelijk... Ben ik werkelijk hier? Ik? Mensen die het gevoel hebben dat ze met de hakken over de sloot bij God komen. En die zeggen, die het ook een beetje laten merken, ja, ik ben niet zo belangrijk. En als ik in de hemel kom, ben ik tevreden met het plekje ergens achteraf. Alsjeblieft niet. Laat het niet zo zijn dat je dat je zo ja, gering, zou ik als willen zeggen, van de liefde van God denkt. Want de liefde van God transformeert je tot een totaal ander mens. Een heilige. Kijk de brieven van Paulus maar na. Hoe vleeselijk sommige kerken er ook uitzagen. Hij noemde ze allemaal heiligen. Je bent een heilige. De zonde die je in je leven nog blijft doen, definieert je niet meer. Maakt geen zondaar meer van je. Maar zegt, je bent een zondigende heilige. En dat is een totaal verschil als met een, zeg je het andersom, een heilige die zondaar is. Nee, dat is niet meer zo. Nou, voor mij is dit een gigantische ontdekking geweest de afgelopen tijd. En deze tekst maakt me zo super enthousiast te weten dat er een liefde na het kruis is die nieuw leven geeft. Leven in overvloed. Maar het komt erop aan, durven we het werkelijk te omarmen? En durven we onze gevoelens van schuld en van schaamte werkelijk los te laten? Durven we te breken uit het patroon van zonde, berouw, vergeving? Waar talloze christenen steeds maar weer in vastzitten. Zonde, berouw, vergeving. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. En ze durven niet te aanvaarden dat ze werkelijk geliefd zijn. Want dat is de kracht om te veranderen. En voor heel veel christenen is het idee van berouw, dat de kracht moet zijn om te veranderen. Ik ga met berouw naar God. En nu ga ik het anders doen. Nou, hoeveel christenen leven niet op die manier? Ik blijf, nu, morgen wordt het anders. Het is niet de kracht die je gaat veranderen. De enige kracht die je gaat veranderen is dat je zegt, Heer, ik kan niet anders, maar dit heeft u voor mij gemaakt. Dank u. En in die ontspanning, daar komt nieuw leven. Daar komt het leven werkelijk boven borrelen. Niet omdat je je spierballen op, of je mouwen opstroopt, je geestelijke mouwen en zegt, en dan morgen ga ik het anders doen. Dan zegt de Heer God, nee, je hebt het niet begrepen. Dan zit je hier. Je hebt hier dat je het zelf moet doen. Kom voorbij het kruis. Ontspan in de wetenschap dat ik van je hou. En laat vanuit die liefde, de genade, ja, de goede werken komen. Nieuw leven. Dit is wat Christus in mijn optiek kwam brengen toen hij geboren werd op aarde. Om de mensen lief te hebben in hun zondaar zijn. En dat is al fantastisch. Maar wat daarna komt, hier in huis, is nog zoveel malen groter en mooier. En ik hoop dat je het kent. En als je het nog niet kent, zoek ernaar. Zet je hart ervoor open, praat erover. Want ik denk dat heel veel mensen helaas nog aan deze kant van het kruis nog leven. Ook als christen. Doe het niet. Loop verder. Stap door die deur en begin elke morgen met die belijdenis. Ik ben uw kind. Dank u. Ik hoef niks te presteren vandaag. Ja, maar moet je niet heilig... Ja. Je hoeft niks te presteren, alsjeblieft. Ik hou van je. En dan word je vooral vanzelf een ander mens. Amen.